Je hebt geen glazen bol nodig om te zien dat er stront aan de knikker is. Mijn sneeuwbol kleurt bruin, hoe hard ik hem ook schud. We leven in bruine tijden. Oorlog, fascisme, aanval op seksuele diversiteit, alles even blubberig. Zelfs Pantone doet mee met mokka moes als trendkleur voor komend jaar. Moes? Zeg maar gerust, shitshow bruin. Toch, welkom bij MVS Gay Station en LGBT plus radioshow Culti Culti. Laten we de lichtere vlekken in het bruin zoeken. Deze maand lepelen we van de smeuïge verhalen van Mark Hesselink over The Sound of Music als campy kersttraditie. Hoofdgast is Mr. Leather Netherlands 2025, Mees de Vries. Over leer, stoerheid en persoonlijke strijd. Maar eerst een gedicht. En dat is deze keer van Lady Gaga en het heet Een mooie vergissing. Ik speel een rol, ja, dat is het. Een komedie, maar met woorden die branden als sneden in papier. En het publiek lacht, ja, ze lachen, zelfs als de scène krankzinnig is. Wat maakt het uit? De schmink zit goed, het doek gaat op, het spel moet door. Ik word gek in mijn hoofd, stuk voor stuk gebroken spiegels en ik zie mezelf 1000 keer en ik kan niet wegkijken hoe ik ook mijn hoofd draai. Ik ben er slecht aan toe, dat weet ik heus. Als ik de scherven zou kunnen lijmen, ach, dan had ik tenminste 1 mooie vergissing, 1, maar dan wel een mooie. Eenzaam? Ach, noem het eenzame aanleg. Mijn zelfportret hangt aan de muur. Een jongen die zichzelf heeft uitgeput. Hoe ben ik zo verslaafd geraakt aan de liefde van de hele wereld? Misschien kan ik me nog verschuilen achter de maskers, achter het grimas van de clown. Maar het spel moet door, het spel moet altijd door. Zou ik de zon kunnen opsluiten in een fles? Nee, natuurlijk niet, maar stel dat het kon, dat ik haar stralen in een fles kon vangen, zo helder dat het alles wegspoelt, het stof, het zweet, de fouten die ik maak. Misschien kon ik dan, heel misschien, mijn hart een veilige plaats geven. 1 fout, maar dan wel een mooie.
This play of comedy with tragic words. The audience was smiling, cheering on a scene absurd. I can try to hide behind the makeup, but the show must go on. Can't look away. I'm in a bad way. fix the broken pieces, then I'd have a happy mistake. Hey, lonely disposition, portraits of a strung out girl. Now I get so addicted to the love of the whole world. I could try to hide behind the makeup, but the show must go.
Mr. Leather 2025. En we zijn hier in Oud-Duivendrecht bij Mr. Leather Netherlands 2025 Mees, Meester Vries. En je hebt mij zowaar in het leer gestoken hier nu ook voor dit interview. Zelf ook van top tot teen in het leer. Kun je wat zeggen over waar je mij hier nu ingehezen hebt?
Natuurlijk. Je hebt een klassiek bikerjack aan dat ik normaal draag. Dit is niet echt een fetish bikerjack. Het is, ik denk, gewoon als mode-item gebruikt vroeger. En ik heb het uit een tweedehands winkel gehaald. Het is ook gevoerd. Leren fetish kleding heeft meestal geen voering. Het is gewoon comfortabel als winterjas ook. En je hebt mijn nieuwe, ook tweedehands, maar voor mij nieuwe laarzen aan. Hoge leren laarzen, zoals bij het klassieke beeld van de leerman past. Rijlaarzen. Ook gevoerd met wol, lekker zacht. Lekker warm voor deze koude dag.
Nou, dat loopt fantastisch. Ja. Het zit bijna als gegoten.
En meer durfde je niet, anders had ik de hele kast nog wel open kunnen trekken.
Want als we het over jou hebben nu, je hebt ook echt een leren broek, een leren das, een leren bed. Is er iets wat je niet in leer hebt?
Ik draag geen leren ondergoed. Misschien komt dat nog een keer, maar ik heb nog geen comfortabel leren ondergoed gevonden. Ik draag altijd sokken onder mijn leer. Verder heb ik altijd alleen maar leer aan. Als ik leer draag, tenminste.
En hoe vaak draag je leer? Is het ieder moment dat het kan?
Het is voor mij iets sociaals. Ik doe het niet aan als ik alleen thuis ben. Heel af en toe wel. Maar het gaat erom het contact met andere mensen, de reactie die het oproept. Hoe ik mezelf erin voel als ik gezien word in leer. Eerst was het ongeveer wekelijks, elke week in de trut in leer. En af en toe daarbuiten, thuis of op een ander event. En sinds ik Mr. Leather geworden ben vorige maand, is het 3-4 keer per week. De kalender hangt aan de muur, je ziet hoe ik het druk heb.
Het is helemaal met markers aangetekend.
Als er iets groens staat, dan heb ik daar waarschijnlijk leer aan gehad.
Dus oh, dat is een merendeel van de afspraken is groen.
Ja, ja. Afgelopen weken wel, zeker.
Waar is bij jou die liefde voor leer begonnen?
Dat is lastig aanwijzen. Dat is iets heel vroegs. Al vanaf heel jong had ik een soort ongedifferentieerde interesse in fetish en kink en BDSM, laten we zeggen. Dus vanaf dat ik 12 of 13 was en voor het eerst überhaupt seksuele gevoelens kreeg en op het internet dingen ging opzoeken, voordat ik wist dat ik homo was, dat ik ook dingen zocht met vrouwen erin, was dat vaak kinky, BDSM, leer, latex, allerlei soorten dingen door elkaar. En dat is gedurende de jaren concreter geworden en ik ben ook heel kort nadat ik voor het eerst gezoend had of seks gehad heb, ben ik begonnen met BDSM en met gear dragen, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. En toen heeft leer nog even op zich laten wachten. Het was aanvankelijk niet mijn allergrootste interesse.
Was jouw eerste interesse dan?
Ik zou zeggen dat het echt bij de BDSM begonnen is. En wat ik toen droeg was vooral latex, als ik kon kiezen. En dat heeft er ook mee te maken dat leer duur is en niet altijd heel erg toegankelijk is.
Latex zweet ook wel meer. Het ademt niet.
Het ademt niet, inderdaad. Het kan allebei erg zweten. Als je zoveel leer draagt als ik, dan moet je er ook aan wennen dat je veel zweet. Toen ik nog niet echt bezig was met leer, toen kwam ik erachter dat ik een milde latexallergie heb.
Oh!
Die is echt mild, dus ik kan best rubber dragen en ik doe het ook nog wel af en toe. Maar liever niet dagen achter elkaar. Mm-hmm. Maar toen ben ik daarvoor naar de huisarts gegaan, omdat ik dacht, misschien kan die mij pillen geven of weet ik veel. En toen zei ze, nou, moet je dan geen leer gaan dragen? En toen moest ik aan haar uitleggen dat dat van een afstandje misschien op elkaar lijkt, maar van binnen heel erg andere dingen zijn.
Wat is voor jou zo uniek aan leer?
De uitstraling is denk ik nog wel het grootste ding. Het verschil in hoe je eruit ziet als je leer draagt en als je latex draagt is heel erg groot. Latex heeft wel iets spannends en iets onwerkelijks een beetje. Het is in zekere zin heel... Zeker als je helemaal inpakt, dan raak je de identiteit een beetje kwijt of de menselijke vorm kun je een beetje kwijtraken. Terwijl leer is een hele klassieke mannelijke uitstraling, afhankelijk van wat je precies draagt natuurlijk. Mm-hmm. Het is zwaar, het zit strak, het ruikt goed. En je voelt elke beweging die je maakt, omdat het een niet heel vergeeflijk materiaal is.
Je hoort het ook.
Je hoort het ook, inderdaad. Je ziet het ook heel duidelijk, zeker als het een beetje glimt. En daarbij geeft het je een bepaalde uitstraling, dus ik vind het altijd prettig. Ik moet sowieso, als ik maar aan het aankleden ben, om mijn das en mijn pet in de spiegel om te doen en op te doen. En dan is de transformatie, wordt ermee ook afgemaakt.
Is het ook auto-erotisch voor jou dan, als je in de spiegel kijkt?
Erotisch zou ik het nog niet willen noemen, maar het geeft wel een soort zelfvertrouwen, ja. Om die verandering te zien in dat klassieke mannelijke beeld.
Maar je voelt je dus stoerder dan?
Ja. En dat sleept ook wel na. Het heeft ook wel invloed gehad op hoe ik mezelf zie als man, ook als ik het niet aan heb.
Want zag jij jezelf niet als stoer?
Nee, zeker niet als tiener. Mm-hmm. Minder als vroege twintiger. In zekere zin trouwens nog steeds niet. Ik ben niet heel stoer. Maar er is wel al een heel groot verschil tussen toen en nu.
Als je teruggaat met de jongere Mees, ja. Je bent nu begin 30.
Mm-hmm. 32.
Hoe was die middelbare schooltijd voor jou bijvoorbeeld, of rond jouw coming out?
Mijn coming-out was later. Technisch gezien heb ik voor het eerst aan iemand verteld dat ik homo ben op de middelbare school. Maar het heeft nog wel lang geduurd voordat het algemene kennis werd.
In Amsterdam ook?
In Amsterdam op het Ignatius Gymnasium. Dat voelt voor mij wel echt als een ander leven inmiddels. Ik was toen niet zo sociaal. Ik was heel introvert. Ik had weinig vrienden op de middelbare school. Het ging qua studie goed. Maar ik zat diep in de kast en ik was allemaal niet met dat soort dingen bezig. Dat is echt gekomen later, tijdens mijn studie met name, nadat ik uit huis gegaan ben.
En wat ging je studeren?
Ik heb wiskunde gestudeerd aan informatica aan de UvA. En daarna wiskunde en logica aan de UvA Masters. En daar heb ik ook mezelf een beetje gevonden.
Wat hield jou voorheen dan zo tegen? Dat je zou zeggen, nou, Amsterdam, gymnasium. Mm-hmm. Best wel een open milieu, denk ik.
Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe conservatief het Ignatius Gymnasium toch is. Of in ieder geval in die tijd was. Natuurlijk was er een soort officieel beleid van tolerantie en van openheid. Maar het blijven wel gewoon tieners op een hele homogene plek. Heel veel uit Oud-Zuid en uit Opkoude. En dat beperkt je toch wel een beetje in wat normaal is. Nu wil ik niet zeggen dat het daardoor komt dat ik lang niet uit de kast gekomen ben. Dat waren ook mijn eigen interne moeilijkheden.
Dat is een combinatie, denk ik.
Maar ik wil vooral zeggen dat het niet is dat het Ignatius Gymnasium er nou echt mee bezig was om je te helpen uit de kast te komen. Mm-hmm. Nee, dat zou ik niet zeggen.
Hoe verliep jouw coming-out als leerman?
Mijn echte coming-out als leerman is eigenlijk kort na de verkiezing tot Mr. Leather gebeurd. Dus dat is minder dan een maand geleden. Toen heb ik het aan mijn ouders verteld, toen heb ik het aan mijn broertje verteld. Er waren wel veel vrienden al die het van me wisten. Sommigen heb ik het direct verteld. Heel veel heb ik besloten om er geen zorgen over te maken en naar Pride te gaan. Of naar een ander homofeest te gaan in Leer, wetende dat zij er ook zouden zijn. Eén keer vierde een vriendinnetje van mij haar verjaardag tijdens de Gay Pride langs de Prinsengracht. Dus er waren heel veel van mijn vrienden ook en toen ben ik naar Leer geweest. En sindsdien is het voor mijn vrienden geen geheim meer.
Hebben jouw ouders je bijvoorbeeld gezien in Leer?
Alleen op foto's tot nu toe. Dat gaat ongetwijfeld veranderen. Mijn moeder vertelde over de tijd dat ze in een vrouwenboekhandel gewerkt heeft, dat daar een discussie plaatsgevonden heeft over of dat allemaal wel moest in de vrouwenboekhandel, de Leer en de BDSM, vanwege de associaties met geweld, specifiek met het leger, met militair geweld.
Feministische boekhandel.
Ja, feministische boekhandel, lesbische boekhandel denk ik ook. En uiteindelijk zijn ze pro-BDSM uitgekomen. En mijn broertje vond het vooral grappig. En mijn vader, we hebben het net over stoer gehad, hè? Mijn vader heeft me een lange e-mail gestuurd een paar dagen later. Want zo is mijn vader een beetje, die stuurt dan lange e-mails. Die vroeg net over stoer en ik had mijn ouders dus een foto gestuurd. Mijn vader zegt daarover, daar sta je heel stoer op. Een woord wat je vroeger niet wilde horen over jezelf. Als een schoenverkoper zei dat schoenen die je pasten stoer stonden, konden we de winkel meteen verlaten. Nou, dus die verandering.
Dat zegt al wel wat, ja. En is jouw vader zelf stoer?
Nee.
Nee?
Mijn vader is wel betrouwbaar en wel verantwoordelijk en hij heeft sterke overtuigingen. Maar nee, stoer zou ik hem niet noemen.
Wie zijn voor jou rolmodellen of inspiratiebronnen geweest?
De klassieke beelden waar je aan meet, of waar ik me aan meet, zijn de tekeningen van Tom of Finland. De bikers en de militairen in Leer met de snorren en de onredelijk brede schouders en uitbuidende broeken.
Ja.
De interesse in uniforms komt uit iets breders voort, maar ik kan daar niet specifiek iets of iemand op aanwijzen. Als het aankomt op voorbeelden, dan gaat het voor mij uiteindelijk minder om het visuele en meer om de mannen wiens bijdrage aan de homo- en leergemeenschap ik zou willen volgen. Bijvoorbeeld Axel Leito, die Mr. Leather geworden is, volgens mij in 2018. 5 mannen voor mij.
Helaas overleden.
Ik kende hem niet heel persoonlijk, maar die heeft zich ingezet voor homorecht op Nederlandse Antillen. Hij heeft daar veel interviews gegeven, ook in Leer. En openlijk daar gepraat over HIV en over condoomgebruik. En in Nederland heeft hij zich ingezet voor het gebruik van PrEP. En ongetwijfeld nog veel meer, wat ik niet direct paraat heb. Hij was altijd heel zichtbaar, hij was altijd overal mateloos enthousiast, altijd heel vriendelijk. En als ik met mijn jaar als Mr. Leather ook maar een deel kan maken van de impact die hij gemaakt heeft, dan zou ik daar heel blij mee zijn.
Wat heeft jou doen besluiten om mee te doen aan die verkiezing?
Ik vond mezelf afgelopen zomer op een plek in mijn leven waarbij ik heel veel vrijheid had. Ik heb op dat moment geen werk, dus ik had heel veel tijd. Maar ik was financieel stabiel genoeg dat ik niet onmiddellijk op zoek hoefde naar een nieuwe baan. Ik heb geen partner, geen kinderen, geen zieke ouders. Dus ik kon gewoon voor mezelf gaan bepalen wat ik belangrijk vond. En toen heb ik een kort lijstje gemaakt. En op dat lijstje stonden onder andere het bijdragen aan de homo of queer gemeenschap van Nederland of Amsterdam. En ook het bijdragen aan de fetish of leergemeenschap van Nederland of Amsterdam. En deze overwegingen vielen eigenlijk precies samen met de inschrijvingsperiode voor de verkiezingen van Mr. Leather. En omdat ik gezien heb van andere misters dat die echt iets bij hebben kunnen dragen aan deze gemeenschappen, dacht ik, waarom niet? Misschien is dat een mooie positie om iets te kunnen doen, om iets bij te kunnen dragen. En toen heb ik zonder veel verwachtingen me ingeschreven. En toen ben ik een heel mooi verkiezingsproces doorgegaan, waar ik uiteindelijk als winnaar uit de kast gekomen ben.
Je had het niet verwacht dat je zou winnen van tevoren?
Niet toen ik me inschreef. En toen was ik bezig met de voorbereidingen. Toen heb ik heel veel positieve reacties gehad. Vrienden hebben me geholpen bij de voorbereiding. Het voelde allemaal heel erg goed. Toen was ik er helemaal zeker van dat ik ging winnen. En toen kwam ik daadwerkelijk op de dag van de verkiezingen. En toen realiseerde ik me dat de andere 3 kandidaten natuurlijk ook dachten, ik ga 100% zeker winnen. En toen durfde ik het weer niet te geloven tot het daadwerkelijk aangekondigd werd aan het eind van de avond.
En wat is er uniek aan jou?
Wat is er uniek aan mij, van die vier kandidaten? Ik denk dat wat het verschil heeft gemaakt tussen mij en de andere drie, is dat ik daar stond met de meest duidelijke en ontwikkelde visie op wat ik wilde gaan doen het jaar daarna. Met een soort overtuigingskracht dat ik het ook echt waar ging maken of op zijn minst me er heel erg voor in zou gaan zetten.
En kun je er wat uithalen van wat is die visie voor 2025?
Mijn doel, mijn plan is om me in te zetten voor de zichtbaarheid van de leerman. Mm-hmm. En ik ben er al achter gekomen in de afgelopen paar weken dat dat heel veel verschillende dingen kan betekenen. Het betekent dat ik het mooi zou vinden als de leermannen zichtbaarder worden binnen de bredere gay scene. Een ander aspect van de zichtbaarheid van de leerman is dat als je op straat in leer loopt, dan is dat een klein beetje zoals op straat lopen in drag. Mm-hmm. Je kleedt je op een manier die in zekere zin heel beschaafd is, namelijk volledig gekleed, netjes op een bepaalde manier, maar waardoor je er wel direct duidelijk homoseksueel uitziet. En dat is natuurlijk voor de meeste homo's niet zomaar het geval. En ik denk dat het goed is als er duidelijk zichtbare homo's in het straatbeeld van Nederland zitten.
En hoe kun je die bevorderen?
Nou, mijn manier is dus door in leer de straat op te gaan.
Ja.
En ook door anderen uit te nodigen om dat met mij te doen.
Zullen we zo een stukje gaan lopen hier?
Dat is goed.
Oud-Duivendrecht.
Ja.
Oké.
Okay. Durf je dat?
Ik durf, ja, zeker.
Ja. Ja. Het was voor mij wennen hoor. Ik ben ook eerder in mijn periode als leerman, dan trok ik hier, als ik dit allemaal aandeed, dan trok ik er eerst nog een trainingspak overheen aan voordat ik naar een bar toe ging. Dan trok ik daar het trainingspak weer uit. Of ik nam het allemaal mee in een grote tas en trok het daar pas aan. Daar word je langzaam makkelijker in door het vaker te dragen, door positieve reacties te krijgen van andere mensen. Eén ding dat bijgedragen heeft, is de gewone de Pride in Amsterdam. Zelfs toen ik nog relatief voorzichtig deed met in leer de straat opgaan, voelde ik me met Pride altijd gesterkt om dat te doen. Dus het hele jaar door deed ik een beetje voorzichtig, jas eroverheen, trainingsbroek eroverheen. En dan met Pride stapte ik gewoon met leer de deur uit, want ik dacht, nou, het is mijn week. En dan daarna ging ik ook weer voorzichtig doen, maar dat was een van de dingen waar ik begonnen ben met leer dragen in het openbaar.
Wat was voor jou het hoogtepunt van de verkiezing?
De verkiezing bestaat uit een aantal delen, maar het belangrijkste deel is de dag van de verkiezingen. Dat was 25 oktober dit jaar. Dat is een dag waarop je eerst een gesprek hebt met de jury als kandidaat. En dan komen alle gasten, komt een heel groot deel van de leercommunity van Nederland, komt naar een grote zaal toe. Dan geef je nog een paar korte interviews op het podium. En dan doe je een performance. En dan wordt er gestemd. En dan tussen het jurygesprek en de stemming wordt bepaald wie de winnaar is.
En jouw performance?
Dus dat was het wat ik wou zeggen. Het hoogtepunt voor mij van de avond was performen. Ik heb Sammy gezongen van Ramses Shaffy. Een liedje dat nostalgisch is voor mij, wat ik als kind veel gehoord heb. Wat op een of andere mixtape van mijn ouders stond, ik weet het niet precies. En wat ook een beetje een liedje is over homo zijn en een liedje over leerman zijn. Over een jongen die zijn plek moet vinden, die moet durven om met andere mensen te praten, een community wil vinden, zijn rug recht houden en vooruitkijken, omhoog kijken. Ik ben geen zanger, dat weet ik heel goed. Toch heb ik besloten om te zingen, omdat ik ook geen andere podiumtalenten heb en omdat ik mezelf uit wou dagen. Ik heb er heel hard op geoefend. Ik heb hulp gekregen van meerdere vrienden die wel goed kunnen zingen, die mij een beetje zangles gegeven hebben. En ik kon het best aardig en best zuiver zingen. En ik stond daar en ik kreeg geen enkele noot correct naar buiten. Maar toch had ik het hele publiek mee. Iedereen vond het geweldig, iedereen zong mee. De sfeer was helemaal goed. En dat was een geweldige ontlading, de spanning van die hele dag. Yeah. En dat ik dan toch de steun krijg vanuit het publiek met wat ik daar laat zien.
En je identificeert je ook met Sammy een beetje?
Niet meer, maar vroeger wel, zeker. Ja, ik ben de Sammy die omhoog moest kijken en die heus wel wilde veranderen. Maar zo bang was voor de anderen. De Sammy die maar door de nachten loopt en op een wondertje te wachten. Mm. Zeker. En ik denk dat dat voor heel veel homomannen geldt of gold.
Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme, Sammy, dag, Sammy.
domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de straat, Sammy van de straat. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan vaar je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt.
Hoe voelt het nou om met jouw titel en soms ook met een sjerp om benaderd te worden door mensen?
In de leerscene, of in ieder geval het stukje van de leerscene waar ik in zit, is het een echt begrip, die sjerp. Dus als je die om hebt, dan weet iedereen, oh, jij bent hier het mannetje of zo. De baas, je hebt het gemaakt. En in het weekend waarin ik verkozen ben, heb ik heel veel tijd doorgebracht binnen die scene natuurlijk. En dan wil iedereen met je praten, iedereen wil met je op de foto, iedereen wil je feliciteren. En mijn weekend eindigde toen bij de Trut, waar het Halloween was en iedereen verkleed was. En nadat ik een hele week iedereen aan me had hebben hangen, kwam ik daar binnen en zei iemand gewoon hoi tegen me en die keek weer om. Er was niks aan de hand. Het was ontnuchterend om ook weer onder de mensen te zijn die niet binnen deze hele nauwe scene zitten. Die niet het gevoel hebben dat het iets heel bijzonders is. En in zekere zin hebben ze gelijk. En dat het belangrijk is dat je de sjerp draagt niet om de aandacht te krijgen. Hooguit om connecties te maken, om iets bij te kunnen dragen.
Ja, je moet er ook dingen voor laten, heb ik begrepen. Want je kunt niet zomaar laveloos gespot worden met die sjerp om, toch?
Dat klopt. Je mag in principe, als je die sjerp om hebt, niet de darkroom in bijvoorbeeld. Je mag wel drinken en roken, maar het is niet de bedoeling dat je gefotografeerd wordt met alcohol of met sigaretten. Nee. Dit zijn overigens geen wetten, maar dit zijn wel normen. En die neem ik wel serieus en de andere mensen met de sjerpen om ook.
Ja.
Je hebt een soort voorbeeldfunctie, dus je gedraagt je het wel in en draagt netjes. Overigens word je helemaal vrij gelaten te doen wat je wilt zodra je hem weer afdoet, dus dat scheelt ook.
Even naar de darkroom. Af en...
Ja, en dan weer terug en dan doe je hem weer om. Dat kan eventueel, ja.
Ja.
Maar het is wel een mooi symbool waarmee je representant bent van de community. En dat kan een beetje potsierlijk voelen soms. Ik was gisteren in de Westerkerk voor de ceremonie die daar was voor de Transgender Day of Remembrance.
Oh ja.
De jaarlijkse herdenkingsdag voor transgender mensen die afgelopen jaar vermoord zijn of, laten we zeggen, doodgegaan zijn als gevolg van transfoob geweld. Honderden namen zijn dat, die worden daarvoor gelezen. Dat zijn er zoveel dat het bijna...
Dat breekt je hart. Dat is...
Ja, het is bijna onwerkelijk hoeveel het er zijn, dat het een soort meditatieve voorlezing wordt, omdat er zoveel zijn dat je ze bijna geen individuele aandacht meer kan geven. En daar was ik als Mr. Leather met die sjerp om. En dat voelt dan een beetje komisch bijna. Het is een groot ding. Er staat heel groot op dat ik vrolijk iets gewonnen heb. Maar ik wilde daar graag zijn in functie als representant van de Nederlandse leergemeenschap. En daar krijg je toch ook positieve reacties. Niet heel uitgebreid, maar er zijn wel mensen die gezegd hebben van, oh, fijn dat je hier bent met dit om ook.
Wat zou je mensen die beginnen met leer willen adviseren?
Ik zou ze vooral willen adviseren om gewoon te beginnen, om er alles aan te doen, om het een keer uit te proberen. Het is niet de allermeest toegankelijke subcultuur. Maar de meeste mensen die erin zitten zijn heel verwelkomend. Vraag eens aan iemand of je iets kan passen. Ga eens naar een winkel toe en probeer iets uit, ook al is het te duur. Koop iets kleins, koop een leren polsbandje en ga eens naar een leerevent toe.
Daarom tweedehands ook?
Tweedehands leer, zeker. Zo ben ik begonnen. Ik had wat leermannen leren kennen en eentje had een setje over. En dat was mijn allereerste leer. En nog steeds is veel van mijn leer tweedehands. Alles wat jij aan hebt is tweedehands. Voor mij valt het nu wel mee, maar deze broek is ook tweedehands.
Nou, er komt veel kijken bij de verzorging, volgens mij, van dat leer. Hoe hou je het bijvoorbeeld schoon? Of hoe hou je het goed?
Leer is stevig, het kan wat hebben. Meestal kun je het gewoon dragen en weer in de kast hangen en dan is het goed. Je accepteert dat je er een beetje in zweet en dat je dat er niet elke keer uit kan krijgen. De buitenkant kun je vaak goed schoonmaken, de binnenkant is lastiger. Bij grote uitzondering kun je het een keer in de wasmachine doen als je heel voorzichtig bent. Ik heb dat laatst voor het eerst gedaan. Maar dat vergt ook wel veel nazorg om het daarna mooi te houden.
Invetten?
Invetten, inderdaad. Zorgen dat het netjes recht opdroogt en dat je het niet te heet gewassen hebt, zodat het niet krimpt. Ik doe het niet voor mijn lol, maar het is ook mooi werk om je leer te verzorgen. Het is een beetje iets plechtigs om te doen soms.
Zie je ook nog trends in het leer? Anno 2025, wat wordt het helemaal?
Trends in het leer gaan niet zo snel, gelukkig ook. Een onderdeel daarvan ook is dat de leerlook, zeker het leer dat ik draag, vaak echt een klassieke look is. Die slaat terug op Tom of Finland, die natuurlijk geen tekening meer maakt tegenwoordig. Zoals ik al zei, ik hou wel van tweedehands leer. Ik hou van leer met een beetje geschiedenis. En iets wat je vaak ziet is dat oudere leren broeken hebben heel vaak veters aan de zijkant. Oudere leren jacks ook trouwens. En ik had dat zelf niet zo door totdat ik toevallig laatst een hele berg tweedehands leer ergens zag op een foto waar allemaal veters in zaten, dat heel ouderwets is. Ik denk dat je het best lastig zou vinden om nu nog nieuwe leren kleding, zeker in de fetish scene, te kopen die nog van die geregen veters aan de zijkanten heeft.
Is dat om de boel wat strakker te trekken of te tailleren of zo? Of?
Ik heb het idee dat het vaak gewoon de stijl was. En dat het nu uit de mode geraakt is. Het heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. Het geeft je wat meer flexibiliteit in hoe je het draagt. Maar ik geloof dat het vooral ook gewoon een stijl was.
Speelt duurzaamheid ook een rol bij leer? Ik moet ook denken, mensen die vegan zijn, of misschien een alternatief zoeken. Hoe kijk je daar tegenaan? Het gaat wel heel lang mee.
Het klopt, het gaat heel lang mee. Duurzaamheid speelt altijd met alles wat je doet een rol. Alle dingen die je koopt, alle dingen die je doet, hebben een impact op de wereld. En het is belangrijk om daar over na te denken. Leer is een dierlijk product. En dat betekent dat je door leer te kopen, nieuw leer te kopen zeker, ook bijdraagt aan, laten we zeggen, de vee-industrie in brede zin. Ik heb er weinig verstand van, maar volgens mij worden koeien normaal niet gefokt voor het leer. Het is in zekere zin een restproduct van vlees- en melkproductie. Dus in die zin verandert het niet extreem veel aan de vee-industrie. Maar natuurlijk in de marges wel. Right? Ja. Als een koe iets meer waard wordt omdat het leer ook nog verkocht kan worden, dan zullen er toch iets meer koeien gefokt en geslacht worden. Dat gezegd hebbende, leer gaat inderdaad heel erg lang mee. Het is een materiaal waar je eindeloos mee kan doen als je het goed verzorgt. Leer is ook voor veel mensen gewoon belangrijk. Zoals ik zeg, het is een deel van mijn identiteit. En ik heb het rekensommetje niet gedaan, maar als iemand het voor mij zou willen doen, bij wijze van spreken, als je zo vaak vliegen overslaat, dan kun je de kast vol leer die je boven hebt verantwoorden. Dan sla ik graag dat vliegen over. Ik ben zelf vegetariër. Dat strookt niet altijd met het leer. Het is wel eens grappig als ik op een borrel, een leerborrel, in deze outfit sta en vraag of de bitterballen wel vegetarisch zijn.
Ja.
Maar dat zijn allemaal keuzes die we maken. Ik ben bijvoorbeeld geen veganist. Dus ik draag ook bij in de vee-industrie op manieren die niet per se sustainable zijn. Er zijn veganistische alternatieven voor leer. Ten eerste kun je natuurlijk gewoon een andere fetish aanhangen. Je kunt naar de rubber van een sportswear gaan. En daar kun je vaak met veganisme een heel eind komen. Er is imitatieleer. Dat wordt nu vaak gebrand als vegan leather. Dat is iets nieuws. Vroeger noemde je dat gewoon imitatieleer.
Sky.
Ja. Die imitaties worden steeds beter. Net zoals de vleesvervangers steeds beter worden. Voor mij heeft het nog niet hetzelfde effect. Ik heb het wel eens aangehad. Het zit niet helemaal op dezelfde manier. Het ruikt niet hetzelfde. Het ziet er niet helemaal hetzelfde uit. Maar ik nodig iedereen uit om daarmee te experimenteren en zien of het iets moois voor ze doet en of ze zich daar goed in voelen. De vorige Mr. Leather, Erik, heeft zich ook ingezet voor de acceptaties van een beetje alternatieve manieren van leer dragen. Meer kleurrijk, meer vegan, minder het hele uniform zoals ik dat graag draag. Ja, dus die beweging zit er wel in. Voor mij is dat nog niet ver genoeg, helaas. Mijn moeder zegt wel eens dat je mensen hun hypocrisie moet gunnen. Dat vind ik ook wel een mooie uitspraak.
Wat houdt jou verder bezig?
Afgelopen maand heeft het leer echt heel erg veel van mijn tijd opgenomen. Ik merk ook dat als ik bij vrienden over de vloer kom die vragen hoe het met me gaat, dan moet ik eigenlijk wel vertellen dat ik Mr. Leather geworden ben. Anders kan ik niet verklaren wat ik afgelopen maand of anderhalf met mijn leven gedaan heb. Het is wel zo dat mijn weekends echt helemaal vol zijn tegenwoordig met leerdingen. Ik had vorige week 1 vrije zaterdag. En dat was een uitzondering en dat blijft het voorlopig ook, tot de feestdagen. Ik sport, ik loop hard, ik zwem af en toe, ik fiets af en toe. Als het nog uitkomt, maar die zijn ook vaak in het weekend, neem ik graag deel aan een programmeerwedstrijd. Ik ga graag naar de film, de onafhankelijke bioscopen van Amsterdam. Vind ik allemaal fijn en daar ben ik vaak te vinden. Ik heb een wekelijkse pubquiz waar we af en toe heen gaan. Hij is inmiddels iets meer maandelijks geworden, maar ik heb wel mijn vaste team met wie we het vaak proberen.
En de liefde?
Ik ben single. Ik heb veel lieve mensen om mij heen. Ik ben ook een beetje aan het daten, maar dat is heel pril nog. Maar ik heb geen partner momenteel.
En de lust?
Ik heb een vaste sub. Ik ben zijn meester, zou je kunnen zeggen. Dat is al een tijd zo. Dat gaat een beetje af en aan. Momenteel is het op een beetje een laag pitje. Maar dat is wel mijn vaste maatje ook in de bredere scene. Als ik naar buitenland ga voor een leer of fetish of BDSM event, dan is hij eigenlijk altijd bij me.
Oh, leuk.
Ja.
Waar kunnen de luisteraars jou de komende tijd en levende lijven bewonderen?
Op 15 december is er XXX Leather in Church, in Club Church in Amsterdam. Daar ben ik hoogstwaarschijnlijk bij. En daarna is er nog van alles.
Is er een plek waar nog een overzicht te vinden is van al jouw verschijningen?
Ik heb geen openbare agenda. Ik ben op Instagram als MrLeatherNL2025. En daar post ik vaak van tevoren waar ik naartoe ga, maar soms ook pas achteraf waar ik geweest ben. Er is een agenda van dit soort fetish events, fetishnederland.nl. Die kan ik erg aanraden, die gebruik ik zelf om mijn kalender bij te houden. Maar ik kan niet garanderen dat ik overal bij ben, daarvoor is er gewoon te veel. Ik nodig je ook vooral uit om het gewoon aan me te vragen. Ik ben te bereiken op Facebook of op Instagram. En ik ben niet zo'n grote celebrity dat ik geen tijd heb om een social media berichtje te beantwoorden. Dus spreek me alsjeblieft aan.
Wat zijn jouw handles? Gewoon Meester Vries?
Meester Vries op Facebook, hoewel Facebook er Mees Vries van gemaakt heeft. Maar ik ben wel te vinden, denk ik. En dus MrLeatherNL2025 op Instagram.
Heel veel plezier verder nog met jouw titel.
Dankjewel.
En heel erg bedankt.
Jij bedankt.
Niet zo in het donker te staan. Laat je bewonderen met je ketting en je laarzen. Je staat er toch nog te wachten op de man die je vastgrijpt en je zwarte panzer openscheurt. Zwart leer, spannend om je bobbel.
Cultipedia, uw maandelijkse gids voor cult, scam, kitsch en curiosa met Mark Hefseling. Wow, wow, wow.
Lieve luisteraars, bent u daar nog?
Ja, Robert.
De zoete klanken van The Sound of Music.
The Sound of Music. We zitten alweer in december, wonderlijk genoeg. En dat betekent, over een week of twee zitten we weer midden in de feestdagen. Jouw favoriete tijd van het jaar. Een tijd van tradities. En een van die tradities die staat een beetje onder druk de laatste tijd. En dat is de traditie van de kerstfilms. Want ja, als we tegenwoordig een film willen zien, welke film dan ook, kunnen we op ieder gewenst tijdstip kunnen we hem streamen of downloaden of YouTuben of wat dan ook. Maar vroeger waren we afhankelijk van de televisie. Als zo'n film daar tenminste een keer vertoond werd.
Dat deed je dan maar mee.
Bijna alle televisiezenders hadden en hebben nog altijd de gewoonte om rond de feestdagen heel veel speelfilms te programmeren. Want ja, daar hebben mensen dan de tijd voor. En er moet natuurlijk ook wat verveling verdreven worden. En er zijn een paar van die films die komen ieder jaar weer terug. Je hebt Home Alone is zo'n film. It's a Wonderful Life. Hele fijne klassieker. En dus ook The Sound of Music. Dat is echt zo'n geheide kerstfilm. Maar het is ook een geheide gay cult classic.
En waar zit hem dat in?
Ja, daar kom ik zo even op. Eerst eventjes het verhaal van The Sound of Music. Het is losjes gebaseerd op ware gebeurtenissen. Er was een Oostenrijkse dame, mevrouw Maria von Trapp. En die had een boek geschreven over haar leven. En dat boek vormde in de jaren 50 het uitgangspunt voor een Broadway musical. The Sound of Music, geschreven door Rodgers en Hammerstein. Heel groot Amerikaans componistenduo. En in 1975 heeft Robert Wise die musical bewerkt tot een speelfilm. Met in de hoofdrollen Julie Andrews en Christopher Plummer. En het gekke is dat die film aanvankelijk door de kritiek heel matig ontvangen werd. De recensenten die vonden het maar een drakerige, mierzoete suikertaart. Maar het publiek dacht daar heel anders over. Dat kwam in drommen naar de bioscoop. En binnen de kortste keren had The Sound of Music Gone with the Wind verdreven van de nummer 1 plek als commercieel meest succesvolle Hollywoodfilm ooit.
En wat was er dan zo aantrekkelijk aan?
Tja, wat is dat? Hij werd ook overladen met Oscars uiteindelijk. En dat voor een film die zich afspeelt vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in Oostenrijk of all places. Het is het verhaal van een Oostenrijkse legerofficier, Captain von Trapp. Een vervent nazi-hater. Maar dat was dan ook zijn enige goede eigenschap, want verder was het bepaald geen warme persoonlijkheid. En sinds de dood van zijn vrouw probeert hij zijn 7 kinderen met militaire kadaverdiscipline op te voeden. En dat lukt maar matig, want die kinderen dat zijn totale etters die ieder kindermeisje genadeloos wegtreiteren. En dan gaat vader ten einde raad naar een naburig nonnenklooster. En daar is net een jonge vrouw aangekomen, Maria, die de bedoeling heeft non te worden. maar vooralsnog het moeder-overste tot wanhoop drijft, omdat ze haar wilde haren nog niet kwijt is en de discipline van een kloosterorde, daar is ze nog niet helemaal klaar voor. En moeder-overste zegt tegen haar, ga jij maar voor die kinderen zorgen. En, jawel, Maria heeft een geweldige klik met die kinderen, weet ze te temmen, binnen de kortste keren maakt ze er misselijkmakend lieve en zoete brave kindertjes van. En dat doet ze allemaal met behulp van muziek.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do. Oh, oh, oh.
Do!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Bah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La!
A note to follow so.
A drink of jam and bread.
That will bring us back to Do.
A deer, a female deer. Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Come, a long, long way to run.
Nou, zo deed ze dat dus.
Mooie muziekles. Ja.
En die kindertjes, die zijn natuurlijk waanzinnig getalenteerd. Die hebben stemmen als engeltjes en die vormen een koortje en heel succesvol. En als vader erachter komt, is hij in eerste instantie heel ontstemd. Want ja, muziek, bah, wuft. Oppervlakkig vermaak. Maar ook hij valt voor de charmes van Maria en er ontstaat een romance. En de film eindigt ermee met dat het hele gezin Oostenrijk moet ontvluchten voor de nazi's. En dan zijn we 3 uur verder. Nou, in 1999 kreeg de Sound of Music ineens een heel nieuw leven. Want toen organiseerde in Londen voor het eerst iemand een Sound of Music sing-along.
Oeh.
Waarbij dus de film in een bioscoop vertoond werd met ondertitels en het publiek uitgenodigd werd om uit volle borst al liedjes mee te zingen. Nou, weet je, we hebben het lang geleden wel eens over de Rocky Horror Picture Show gehad. Hè, waarbij het de gewoonte is dat de bioscoopbezoekers verkleed komen als karakters uit de film.
En met rijst gaan gooien.
En
op
er dan
een
volledige pan van maken.
Ja.
Maar met de Sound of Music is dus net zoiets gebeurd. Want die sing-alongs die hebben zich over de hele wereld verspreid. Er zijn er in Amsterdam ook wel eens een paar geweest. Ik ben daar nog een keer geweest. Was nog in de oude Calypso bioscoop in de Marnixstraat. En daar zag je dus ook al dat heel veel mensen verkleed kwamen in een nonnenhabijt of in lederhozen. Nou, en je raadt het dus al, die hele zaal zat vol met nichten. Het was het gay uitje van het jaar. En de Sound of Music is altijd een grote favoriet geweest bij de gays. En je vroeg net al van waarom is dat?
Ja, ja.
Ik weet het niet zo goed. Er zit geen enkele voor ons nou heel relevante verhaallijn in. Er zit één bijrol in, een zekere Max Detweiler. Dat is dan een vriend van de familie die de kinderen aan hun eerste optreden helpt. Waarvan dan gezegd wordt dat er verscholen aanwijzingen in de film zitten die erop zouden wijzen dat hij homoseksueel zou zijn. Hij werd overigens wel gespeeld door de openlijk homoseksuele Britse acteur Richard Hayden. Maar ja, om die hele film daarmee nou als een homofilm te bestempelen, ik weet het niet.
Maar is hij niet heel erg over de top? Nou ja, dat het niet?
Je komt dus uit bij de clichés. De homo's houden van musicals, kunnen een cheesy verhaaltje wel waarderen, houden van mooie liedjes, identificeren zich misschien wel met die rebelse Maria. Sowieso een zijn diva. We natuurlijk dol op Julie Andrews. Hè? Ja. Dame Julie Andrews moeten we zeggen, want ze is in de Engelse adelstand verheven.
En in
altijd een homo-icoon geweest. Had inderdaad naadloos bij onze diva's gepast. Al in de jaren 60, toen ze nog hele zoetsappige rollen speelde als The Sound of Music en Mary Poppins, waarin ze grappig genoeg ook een kindermeisje speelde. Later jaren speelde ze onder regie van haar echtgenoot Blake Edwards in wat ondeugendere films. Vooral Victor Victoria uit 1982 is een absolute aanrader. Zij speelt in die film een drag queen. Althans, zij speelt een vrouw die een man speelt, die een vrouw speelt. Heel ingewikkeld. Ja. Maar heel grappig. Alle homo- en hetero-clichés worden in die film echt op geweldige manier op de hak genomen. Heeft haar aanzien bij de homo's waarschijnlijk ook geen kwaad gedaan. En het leuke is, zij is nog steeds actief als actrice. Zij is de laatste jaren nog te zien geweest in de Princess Diary films. Daar komt binnenkort weer een nieuw deel van uit. En de televisieserie Bridgerton. En ze doet veel stemwerk voor tekenfilms. En dat is heel bijzonder, want mevrouw is inmiddels wel 89.
En haar zangstem, ja, daar was wat mis.
Dat is een heel verdrietig verhaal. Ze zingt inderdaad niet meer, want ze is ooit haar prachtige sopraan kwijtgeraakt bij een mislukte stembandoperatie. Ja. Foutje van de chirurg. Ze heeft die man nog wel gesuwd, maar ja, daar krijgt ze die stem niet mee terug. Nee. Maar gelukkig hebben we de films nog. Heb je The Sound of Music nou nog nooit gezien? Ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. Hou dan de komende weken vooral je televisiegids in de gaten, want hij duikt geheid ergens op de goede oude beeldbuis.
Dankjewel.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
Radio maken, dat is toch wel een van mijn favoriete dingen. Dit was CultiCulti 135. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij freesound.org, Lady Gaga, Mees de Vries, Ramse Shaffi, Tetje en de Flikkers,
cult- en campchroniqueur Mark Hesselink, de cast van The Sound of Music en niet te vergeten mijn trouwe en wijze luisteraars, waaronder Bert Boelaars en Lydia Til. Meer culti-culti valt er te genieten via de site culti-culti.nl, culti met de K van kunstleder, waar het audioarchief te vinden is met alle eerdere shows en zoekfuncties op gasten, Cultipedia en meer. Abonneren kan via je favoriete podcast-app. Sterkte en tot volgend jaar.
Culti-culti, culti-culti. Culti-culti, 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 culti-culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.